Welkom bij The Next Move. Mijn naam is Diederik Heining en samen met Business Insider Nederland maak ik deze podcast over leiderschap en strategie in een nieuw tijdperk. Carlo, welkom.
Dank je.
Ja, ik wilde zeggen, welkom in eigen huis, want jullie waren zo vriendelijk om ons te ontvangen in jullie brand new day kantoor. Dus dank daarvoor.
Ja, graag gedaan.
Heel af en toe doen we dat. De eerste keer een van de andere keren dat we op locatie zaten was bij jullie grote vrienden van ING hier om de hoek.
Ja, kijk.
Ik vroeg me al af, zijn die grootbanken hier wel eens, durf je die hier wel binnen te komen eigenlijk überhaupt? Of niet? Want jij bent natuurlijk toch de grote rebel in de financiële sector. Komen die hier wel eens over de vloer? Of,
Nou, het is niet dat ze de deur plat lopen, maar ik weet dat in het begin toen wij met Brand New Day van start gingen en met een hele grote televisiecampagne Brand New Day lanceerden.
Ja.
Dat toen zijn er wel een aantal bestuurders van verzekeraars die hebben gebeld om te kijken of ze langs konden komen.
Ja.
Maar een aantal hebben we ook gesproken.
Ja, even spieken toch? Even kijken wat hier gebeurt allemaal.
Exact. Ja,
precies. Hey, heel kort even voor de luisteraars. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar die het niet weten. Je hebt wat mij betreft een vrij indrukwekkende carrière al achter de rug. Je hebt natuurlijk Bingbank opgericht.
Ja.
Maar nog heel om te beginnen en nu natuurlijk alweer 2010 was het, Brand New Day.
2010, ja, 12 jaar geleden. Ja.
Heel even nog teruggaan naar, ik wil het er niet te lang over hebben, maar Bingbank, wat deed je daarvoor eigenlijk? Je gaat me toch niet vertellen dat je toen rechtstreeks uit de studiebanken kwam, of wel?
Nee, ik heb daarvoor gewerkt bij IMG Holland.
Oh ja, precies. Ja.
En IMG Holland was een commissionair in effecten.
Ja.
Voerde eigenlijk met name transacties uit voor grote institutionele partijen.
Was een grote partij ook, hè?
Niet in omvang in aantal mensen, dat was relatief beperkt. Ja. Maar wel in transacties die we op de beurs deden.
Ja.
En wij voerden de derivatentransacties, dus opties en futures, uit voor grote institutionele partijen. En dat betekent dat we niet heel veel orders deden op een dag, maar wel hele grote transacties.
Ja, ja.
Ik denk dat wij zo'n 30% deden van de optiemarkt op Amsterdam.
Ja.
En ook, nou, ik denk ook zo'n 20-30% van de totale futurehandel in Amsterdam.
Ja.
En dat voor bedrijven als Goldman Sachs en Merrill Lynch en Société Générale en Bank Paribas.
Ja.
Grote internationale banken die op de Nederlandse beurs actief waren.
En toen zag je hoe dat bij banken ging en zo. En toen dacht je op een gegeven moment van hier moeten wat dingen beter kunnen.
Nou, eerst kwam mijn baas, de eigenaar van het bedrijf, terug van de vakantie in, ik geloof, 94. En wij deden helemaal geen particuliere business, of eigenlijk nauwelijks particuliere business. Het was echt institutioneel gericht.
Mm-hmm.
Maar die kwam terug van een vakantie uit Amerika. En die had daar kennis gemaakt met het wereldwijde web.
Ja.
En vroeg aan mij wat ik daarvan vond. En ik had er nog nooit van gehoord.
Nee.
Dus ik ben eens gaan rondbellen bij vrienden. Niemand kende dat. En uiteindelijk zijn we daar begonnen met internetbeleggen.
Oh ja.
In echt een hele vroege fase. We hebben ook nog een tijd domeinnaam in bezit gehad van onder andere de ING Bank, maar ook van de Rabobank, van de effectenbeurzen.
Oh ja.
Dus een fase dat internet niet alleen niet bekend was nog, maar ook niemand nog domeinnamen had vastgelegd.
Daar is toen zwaar op geboden.
Nou ja, wij dachten daar nog een stuiver aan te kunnen verdienen, maar uiteindelijk hebben we die allemaal moeten inleveren bij de respectieve banken. Dus,
Dat is wel even, want dat was 2000, hè, dat jullie begonnen met Bingbank.
Nee, dit was dus bij IMG Holland nog.
Ja, sorry. Maar
in 94. Ja. En daar heb ik toen samen met mijn zakenpartner Thierry Schaap het internetbeleggen opgezet voor particulieren.
Ja.
En dat zijn we uiteindelijk in 2000 zelf gaan doen met Bingbank.
Ja, ja, precies. Oké, en dan fast forward, zeg maar eventjes, 2010, Brand New Day. Hoe kwam je bij dat idee? Want ook daar, eigenlijk de rode lijn is makkelijk bij jou. Dat is gewoon het disrupt eigenlijk van de financiële sector. Je ziet waar klanten niet voldoende bediend worden of waar te veel geld gevraagd wordt. Hè. Dat kunnen verschillende oorzaken zijn. Hoe kwam je bij het hele idee voor Brand New Day?
Ja, eigenlijk omdat er toen een soort maatschappelijke discussie ontstond over wat ze toen noemden woekerpolissen. De verzekeraars hadden het alleen recht om die producten te verkopen aan consumenten. Ja, dat leidde tot relatief beperkte concurrentie, uiteindelijk tot hele hoge prijzen. En daar werd door de verzekeraars heel veel geld aan verdiend. En door die consumenten, die bleven uiteindelijk achter met slechte producten.
Ja.
Toen werd de bankspaarwet geïntroduceerd om meer competitie te krijgen in die producten. En toen was het niet alleen toegestaan aan verzekeraars, maar ook aan banken om dit te doen. En ook aan beleggingsinstellingen. Maar ook die hele maatschappelijke discussie over woekerpolissen, die heeft er eigenlijk toe geleid dat we met Brand New Day zijn begonnen.
Mm-hmm.
En we hebben simpel gekeken, kunnen wij een goed product maken voor klanten, waar ze wel wat geld aan overhouden. En kunnen die producten ook worden overgezet van de verzekeraar naar ons? En dat was mogelijk en dat was eigenlijk de aanleiding om met Bernadette te starten.
Dus waar komt dat bij jou vandaan? Zeg maar, ik noem het maar even het rebels, hè? Maar dat maakt even. Maar is het inderdaad omdat je zegt, die klant wil ik gewoon beter, die moet gewoon beter geholpen worden? Of is het iets aangeboren? Ben je altijd zo geweest bij wijze van spreken, je wil het anders doen? Of wat is daar de drijfveer achter? Was ik nog even benieuwd naar.
Nou ja, dat zijn er een aantal. Eén, ja, disruptief bezig zijn is natuurlijk ontzettend leuk. Ja. Als kleine partij het gevecht aangaan met grote financiële instellingen, dat is challenging.
Ja.
Twee is, ja, ik moet er zelf niet aan denken om producten te verkopen die slecht zijn voor consumenten. Ja. Dus dat is ook gewoon een randvoorwaarde. En drie is, er zitten binnen de financiële wereld heel veel markten waarin consumenten te veel betalen. En bij financiële producten is het 9 van de 10 keer de prijs die de kwaliteit van het product bepaalt.
Ja. Op dit moment bedienen jullie alleen particulieren nog, hè? Want je hebt ook een tijdje toch producten voor bedrijven aangeboden nog?
Ja, we zijn begonnen met, dus niet een woekerpolis, maar wij noemen dat een koesterpolis. Ja. Dus een goed pensioenproduct voor consumenten. We zijn na verloop van tijd ook een product gaan aanbieden aan bedrijven. Mm-hmm. Een collectief pensioenproduct. Ja. Omdat dezelfde problematiek ook binnen het bedrijfspensioen heersen die er bij consumentenproducten was.
Ja.
Dat was een joint venture. Joint venture met ASR. Ja. ASR was 50% aandeelhouder en wij hadden de overige 50%. Wij deden daar het beleggen. Mm-hmm. Dat deden we middels een vehikel, de PPI.
Ja.
Die bankspaarwet werd veranderd, maar in de bedrijfspensioenen werd er ook wat veranderd. Namelijk de introductie van de PPI. Daarmee kon je relatief eenvoudig concurreren met verzekeraars op het gebied van collectieve pensioenen.
Ja.
En wij hebben toen de PPI opgericht. Alleen die PPI kon geen verzekeringen aanbieden. Nou, dat is wel relevant bij een, ofwel aanbieden, maar niet zelf maken.
Ja.
Omdat ze geen verzekeringsstatus hebben. En daarom hebben wij toen uiteindelijk een samenwerking afgesloten met ASR. ASR deed de verzekeringen en wij de beleggingen. En dat hebben we vorig jaar verkocht. Dat ons 50% belang vorig jaar verkocht aan ASR.
Ja, en waarom ben je daarmee gestopt helemaal?
Nou ja, wij groeien in allebei heel hard.
Ja.
Of wij groeiden in allebei heel hard, zowel in die consumentenmarkt en de PPI. Wij hadden voor de consumentenmarkt, daar zijn we uiteindelijk bank geworden. Daar bieden we niet alleen maar een beleggingspensioenoplossing, maar ook een spaarpensioenoplossing aan. Daar heb je kapitaal voor nodig. En uiteindelijk hebben wij een keuze moeten maken en willen ons focussen op de consumentenmarkt.
Ja, precies. En wat is nou echt je met Brand New Day de missie? Dus ook als je al even vooruit kijkt, dus welke strategie volg je daarin? Dus waar ligt de kern, zeg maar, van de oplossing? Snap je waar je die klant, die particulier, verder mee wil helpen naar de toekomst toe? Zit het echt in het opbouwen van pensioen via beleggingen, zeg maar, even heel kort gezegd? Of?
Via beleggingen en via sparen. Dat is de keuze van de consument.
Ja.
Maar om dat zo efficiënt en effectief mogelijk te doen. Mm-hmm. Zodat ze uiteindelijk zoveel mogelijk pensioen opbouwen tegen zo'n hoog mogelijke zekerheid.
Ja, want je hebt ook Salarize opgericht.
Ja.
Dat is een apart bedrijf, hè?
Ja, dat heeft niks met Bernard Nee, precies, te maken. Precies. Dat is een apart
onderwerp. Daar doe je conceptieve kredieten op basis van salaris. Ja,
ja, okay, daar kan je ook een, laten we zeggen, disruptief model.
Ja, precies. Waar je uiteraard.
Bestaande,
kan niet anders wat.
Nee, bestaande leningen kunnen overzetten. En daar gebruiken wij inderdaad het onderpand als salaris. Waardoor ze uiteindelijk veel goedkoper uit zijn.
Ja, precies. Dus daar is geen idee om dat ooit een keer allemaal aan elkaar te linken. Dat je één volledige bank wordt. Uiteraard disruptief, maar met alle producten die een bank ook hebben.
Nee, dat zie ik niet.
En Brand New Day gaat volgens mij, als ik keek even naar de cijfers, want die hebben jullie vorige week was het, hè?
Ja.
Gepresenteerd inderdaad. Ik zag behoorlijke stijging van de netto winst. Die maakt nu 12 miljoen. Ja. Waar komt dat voornamelijk uit? Wat is daar het geheim achter?
Nou, met name door de harde groei van klanten en vermogen wat ze meebrengen. Daar zijn we ontzettend hard in gegroeid. We zijn gegroeid met 1,2 miljard. Aan extra vermogen wat er in het jaar is binnengekomen.
In het afgelopen jaar?
Ja, het is met 25% gegroeid. En dat is uiteindelijk ons verdienmodel. Wij verdienen een heel klein percentage over het vermogen wat mensen hier hebben staan.
Ja, is dat heel kort voorgesprekje hadden we, toen hadden we het even over, dat vind ik wel interessant, want je ziet natuurlijk heel veel, nou ik heb zelf natuurlijk nog steeds ook veel bij banken gedaan en bij fintechs, et cetera. Je ziet heel vaak de business weer opgeblazen worden, hè? En ze gaan rondes doen, series A, series B, er wordt veel geld ingepompt, heel vaak. Nou, dat zie je trouwens niet alleen in fintech, maar überhaupt breder in tech wordt er vaak nog niet eens winst gemaakt. We kennen het verhaal allemaal. Jij ziet dat wel een beetje kantelen hè, nu, geloof ik, zei dat, dat investeerders toch wel echt kijken naar... Oké, maar wordt er ook serieus wat winst gemaakt in ieder geval en, ja. Voordat we erin stappen?
Ja, of dat je in ieder geval in korte termijn uitzicht hebt op iets van resultaat... en dat bedrijven zichzelf kunnen bedruipen.
Ja.
Er zijn natuurlijk enorm bedragen geïnvesteerd in bedrijven tegen extreme waarderingen. Althans, dat kunnen we achteraf pas bepalen of het echt zo is. Maar naar mijn gevoel wel tegen extreme waarderingen. Op een enorme grote belofte in de toekomst.
Ja.
En daar merk ik in ieder geval wel dat private equity daar wel een beetje op begint terug te komen.
Gewoon omdat ze te vaak hun neus hebben gestoten, zeg maar? Of,
Nou ja, dat valt op zich nog wel mee, want die waarderingen zijn allemaal doorgestegen.
Ja.
Maar dat uiteindelijk is dat natuurlijk wel een keer eindig.
Ja.
En veel investeerders, merk ik, hebben wel het gevoel dat we daar eerder op de top van de berg zitten dan dat we aan het in het dal zitten.
Ja, precies. Heeft zo'n pandemie en een oorlog en dergelijke daar nog mee te maken? Of staat dat, denk je, verder helemaal los van? Een soort parallele werkelijkheid, zeg maar.
Nou ja, uiteindelijk zijn het altijd cycli waar je doorheen gaat. Ja. En heeft dat natuurlijk wel impact op de economische cycli. En dat zie je natuurlijk ook wel nu dat impact heeft op de economie.
Het valt mij inderdaad ook op dat wel echt aan het wijzigen is, inderdaad. Ja. Dus
nou,
je merkt dat
met de vorige hype die we hadden, de internethype, waarin er... Ook toen enorme bedragen werden betaald voor bedrijven op basis van beloftes.
Mm-hmm.
En ik geloof dat iemand dan ook een keer riep, winst maken is voor dummies.
Ja. Precies.
Het gaat allemaal om exponentiële groei. En uiteindelijk is dat ook toen afgestraft.
Ja, zo bizar natuurlijk.
Exact.
Ja. En inderdaad, dat je ook echt een hele duidelijke toegevoegde waarde natuurlijk. Want daar gaat het uit. Ik bedoel, er worden al heel ingewikkelde verhalen opgehangen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon klanten verder helpen. Dat is toch? Dat is, ik las jou ook. Ik las ook dat jij, volgens mij in een interview van vorig jaar. Jij zegt ook 50% van mijn tijd besteed ik nog steeds direct aan klanten. Klopt dat? Of, en is dat nog zo? Of lukt dat inmiddels niet meer met de groei en de omvang?
Nee, dat doe ik nog steeds. En uiteindelijk is dat natuurlijk een van de belangrijkste assets in een organisatie. Dat zijn uiteindelijk je klanten.
Ja.
Daar doe je het voor, daar verdien je het ook aan. Dus op het moment dat er geen klanten zijn, is er geen business.
Nee, precies.
En houdt het
simpel is het,
op te bestaan.
Maar hoe moet ik dat voor me zien dan? Want de helft van je tijd, dus dan ga je echt... Dat zijn nu dus nog particulieren, hè? Geen bedrijf meer. Maar dan zit je echt met dus particuliere klanten.
Ja, ik zie alle vragen binnenkomen, maar ook alle klachten. We hebben het ook heel laagdrempelig gemaakt. Mensen kunnen ook de directie heel makkelijk aanspreken als ze dat willen. Zowel telefonisch als via... e-mail.
Ja.
Dus we proberen dat zo laagdrempelig mogelijk te maken. Maar ook proactief dat ik klanten bel om te vragen hoe het gaat. En wat er goed gaat. Maar vooral natuurlijk wat er niet goed gaat. En zo heb ik veel van mijn tijd gebruikt om contact te hebben met klanten.
En hoe vinden ze dat dan? Spreken ze de grote baas, de oprichter van Brand New Davis. Is dat dan eng of juist leuk?
Nou ja, het gebeurt. Het overkomt ze eigenlijk zelden dat de eigenaar belt. Dus dan zijn ze daar vaak verbaasd over.
Ja.
Maar volgens mij weten ze dat erg te waarderen. Of ik weet dat ze dat waarderen.
Ja, wat goed inderdaad. Ja. Met hoeveel mensen zitten jullie nu?
Wij zitten hier in Zuidoost. Met 200 man.
200 man.
En hebben we nog een vestiging in Bangkok.
Ja?
Waar nog 35 collega's zitten.
Dat is back-office?
Nee, IT, development.
Oh, ja, precies.
Dat is geen outsourcing, maar echt een zeg maar Bernadette Company.
Ja.
En dat zijn we gaan doen omdat het voor ons steeds moeilijker werd, ook voor ons, wel misschien in een wat latere fase dan bij andere bedrijven, maar om developers zeg maar binnen te krijgen. En uiteindelijk wordt voor onze groei ook voor een deel of een belangrijk deel bepaald door de mate waarin we staat zijn. Laten we zeggen, software op te leveren.
Ja, precies. Want dat was ook een vraag van mij inderdaad.
Ja, dus dat is voor ons toen reden geweest om naar Bangkok te gaan, waar we nog wel de beschikking hebben over goed gekwalificeerd personeel.
Ja.
Die ook Engels spreken. En dat werkt voor ons heel erg goed.
Moest je daarvoor inderdaad echt buiten Europa?
Nou, we hebben ook wel andere dingen geprobeerd. Ook wel insourcing geprobeerd vanuit Roemenië bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat werkte voor ons minder goed.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben we gezegd, joh, we moeten het toch echt zelf doen. Het moet onderdeel van het bedrijf zijn. Dus outsourcing aan zich werkte voor ons minder.
Ja.
En wij zijn op een gegeven moment in Thailand aangekomen, of in Bangkok, omdat iemand in ons bedrijf de ervaring had in verschillende landen en enthousiast was over Bangkok. En toen hebben we een beetje godzegende grepen het maar geprobeerd.
Ja.
Je moet iets doen.
Ja.
En uiteindelijk bleek dat, het is geen quick win, maar we hebben daar behoorlijk in geïnvesteerd.
Ja.
Niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie.
Ja.
Maar uiteindelijk werkt dat erg goed voor ons nu.
Oh, wat goed.
Ja.
En hoe is het in het algemeen om... want de arbeidsmarkt is natuurlijk extreem krap. Hè? Volgens mij niet alleen voor IT-personeel, maar überhaupt wel in de breedte. Hoe is dat voor jullie of voor jou? Is het heel moeilijk nu om mensen te krijgen? Of?
Nou ja, we hebben het geluk dat we nog wel aansprekend zijn voor veel mensen.
Ja.
Dat disruptieve, dat spreekt ook veel mensen aan. Ja. Het harde groeien spreekt veel mensen aan. Het maken van goede producten. Dus ja, we hebben daar natuurlijk ook last van. Maar ik denk wel in mindere mate dan andere bedrijven dat hebben. Nou, IT is natuurlijk een hele belangrijke component. En die hebben we een soort van opgelost door ook in Bangkok daar mensen te werven.
Ja.
Wij werken ook veel met studenten. Die hier dan een aantal jaar naast hun studie ook werkzaam zijn.
Oh ja.
En ook daar kunnen we, nou ja, uit die bron kunnen we ook putten als daar hele goede mensen tussen zitten om die door te laten groeien.
Een customer service of zo bijvoorbeeld? Of,
ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, dus ja, ook voor ons is een uitdaging. Maar op zich is dat nog goed te managen voor ons.
Goed te doen. En hoe werken jullie nu ongetwijfeld hybride? Ik liep al hier net al even door het kantoor. Nou, het zat aardig vol, maar ik zie inderdaad ook nog wel plekken vrij. Maar ja. hoe is dat, hoe hebben jullie dat nu ingeregeld?
Nou ja, we hadden het geluk dat de hele infrastructuur daarvoor al lag. Omdat mensen al met enige regelmaat ook thuis werkten voor corona.
Ja.
Het was natuurlijk wel even wennen dat het opeens het hele bedrijf was wat thuis ging werken.
Ja, precies. Ja.
Maar eigenlijk is dat binnen een weekje goed gegaan. En nou ja, uiteindelijk door middel van interviews met medewerkers besloten om iedereen ook na corona de gelegenheid te geven om thuis te werken. We proberen wel zoveel mogelijk mensen ook hier naartoe te krijgen. Door allemaal leuke activiteiten te ontplooien hier op kantoor. Omdat we wel geloven dat het belangrijk is dat mensen af en toe ook op kantoor zijn.
Ja.
Ook ter behoud van de cultuur.
Precies.
Maar een gezonde mix tussen thuiswerken en hier op kantoor, dat juichen we van harte toe.
Heb je dan vaste verdeling of 2-3 dagen thuis?
Ja, de lijn is 3 dagen kantoor, 2 dagen thuis.
Ja, precies, ja.
Maar het is ook geen probleem als iemand dat omgekeerd doet. Nee. En we vinden het ook wel onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het hier zo leuk en gezellig is dat mensen hier graag naartoe komen.
Ja, ja, precies. Nee, maar dat is wel wat ik ook, zeker in deze serie, The Next Move, natuurlijk alle CEO's en oprichters die ik hoor, continu, dat is echt wel de rode draad, dat men zegt, natuurlijk zo belangrijk dat mensen ook op kantoor, ja, het is natuurlijk ook misschien een no-brainer, maar op kantoor komen, dat omdat je dat DNA en die cultuur natuurlijk moet behouden. Want als je allemaal thuis gaat werken, dat was natuurlijk denk ik de grote uitdaging tijdens die pandemie.
Ja.
In die businesses waar je inderdaad volledig thuis kon werken.
Ja.
Ja, dan verlies je natuurlijk ook wel echt de feeling met het bedrijf.
Ja.
Hoe heb je dat toen in stand gehouden of geprobeerd in stand te houden in ieder geval?
Heel veel te communiceren. En dan weliswaar online, maar meer dan je normaal zou doen, omdat je elkaar natuurlijk niet meer fysiek dan, of in veel mindere mate fysiek tegenkomt.
Ja.
Dus eigenlijk met name door veel meer te investeren in communicatie.
Ja, en dat ging goed. Ik bedoel, mensen die...
Nou ja, wij merkten wel dat veel mensen ook behoefte hadden om weer naar kantoor toe te komen.
Ja, precies.
Maar tegelijkertijd ook prettig vonden om de flexibiliteit te hebben om af en toe ook thuis te zijn.
Ja, ja, de keuzevrijheid is een belangrijke.
Ja, de keuzevrijheid, denk ik. Ja. En ja, ik ben er zelf heel erg enthousiast over. Dus ik ben ook blij dat we dat hebben kunnen ervaren.
Ja.
En ook hebben kunnen meemaken dat heel goed werkt.
De serie heet natuurlijk The Next Move. Wat kunnen we verwachten van Brand New Day? Kun je iets aangeven waar jij over een jaar wil staan met het bedrijf? Nou, ik weet niet hoe concreet je kunt zijn. Het liefst zo concreet mogelijk natuurlijk. En we willen allerlei scoops horen. Maar kun je daar iets over zeggen? Waar wil je over een jaar staan met Brand New Day? En wat doe je op weg daar naartoe?
Ja, nou, een aantal dingen. We zijn de afgelopen jaar hard gegroeid, maar hebben tegelijkertijd ook het bedrijf wel neergezet zoals wij willen dat het eigenlijk staat.
Mm-hmm.
En we hebben voor ons gevoel wel de overtuiging dat we daar nu zijn aangekomen. En dat we nu een verdere versnelling in de groei kunnen gaan realiseren. Ondanks het feit dat we hard gegroeid zijn. Dat doen we door grote campagnes die we recent zijn, hebben geïntroduceerd.
TV ook, hè, zag ik. Ja.
Groot op televisie en ook op radio. En natuurlijk vanzelfsprekend ook veel online.
Ja.
Maar dat deden we daarvoor in ieder geval in mindere mate. Dat gaan we de komende jaren doorzetten. Om echt onze positie op de consumentenpensioenmarkt, maar ook op de gewone beleggings- en spaarmarkt echt fors uit te breiden.
Mm-hmm.
Dus daar zien wij verdere kansen in. Dus dat gaan we de komende jaren doen. En we kijken ook met een schuin oog naar het buitenland, waar ook vaak dezelfde problematiek heerst.
Ja.
Of het nou gaat om beleggen of als het gaat om pensioenopbouw. Dat mensen dat onvoldoende op een ongestructureerde of niet op een gestructureerde manier doen.
Ja.
En vaak tegen hoge kosten.
Ja.
En ze daardoor uiteindelijk minder overhouden. Dus dat is ook iets waar we kansen in liggen in de toekomst.
Want waar ben je nu actief?
Niet, we zijn nog niet actief in het buitenland.
Nog helemaal niet. En kun je al aangeven waar je naar kijkt? Of,
dat zullen in ieder geval Europese landen zijn. Ja. Bij voorkeur ook Euro-landen.
Ja.
We hebben ook wel een analyse gemaakt. En we zouden ook liever naar wat grotere landen dan gaan.
Ja.
Dus nou ja, dan kan iedereen zelf wel een beetje invullen.
Nou, dat wordt interessant. Dus, hey, nog even ook even kort door de financiële omgeving, noem ik het maar even. Lage rentes, die helpen jullie nu, denk ik. Toch in de zin van mensen wat eerder naar beleggen gaan. Kan ik me voorstellen. Dus hoe kijk je nu naar de rentes die langzaam wat aan het stijgen zijn? Zou dat voor jullie heel slecht zijn? Of zeg je, nou, we zitten historisch natuurlijk nog steeds heel laag. Dus,
Nou, dat maakt voor ons eerlijk gezegd niet uit. Hè. Dus mensen kunnen zowel via beleggingen pensioen opbouwen, maar ook via sparen.
Ja,
hetzelfde
precies,
geldt
precies.
voor afbouw. Ja, dus ja. Het maakt ons niet uit of mensen beleggen of sparen voor een pensioen.
Nee.
Maar wel dat ze het überhaupt doen.
Ja.
Dat ze iets opzij zetten voor hun pensioen. Maar van sparen of beleggen, dat maakt voor ons niet
uit. Nee, dus in beide scenario's inderdaad. Als die ook, dan gaan ze misschien wat meer sparen als die rente wat zou stijgen. Even grosso modo.
Ja.
En daarnaast is het natuurlijk heel relatief. Want toch, ik bedoel, de rente is natuurlijk nog steeds extreem laag. Al komt er een procent bij.
Ja, nou ja, de gemiddelde 10-jaars rente is volgens mij over lange tijd 4%. Ja, daar zitten we nog erg ver vandaan. Dus ik ben met je eens dat het allemaal inderdaad behoorlijk relatief is nog. Inderdaad, het wel heel hard stijgen nu, maar
ja.
Daar zitten we nog wel een eind vandaan.
Hey, heb nog even, misschien even langzaam naar afronding. Ik zag dat jullie, zeg ik het goed, dat jullie nu, wat jullie bekend maakt, 192.000 klanten hebben?
Ja.
Dat zijn dus particuliere klanten.
Ja.
Heb je daar nog een bepaald target in dat je naar een x aantal wil? Of ik weet niet of je dat kunt delen, maar of leid je de organisatie niet op die manier? Want ik kan me ook voorstellen dat het is wel een doel natuurlijk, maar je kunt ook een andere strategie hebben daarin.
Ja, het doel is, daar hebben we aan het begin van het interview ook over gehad. We zijn een disruptief bedrijf. Dus op het moment dat we de markt zeg maar zo onder druk zetten dat die verandert, dan hebben we ons grootste doel bereikt. Maar ook wij werken gewoon met budgetten op een ouderwetse manier. En we hebben dus ook verwachtingen over wat we elk jaar willen realiseren.
Ja.
Daar geloven we ook heel erg in, door dat een beetje op een gestructureerde wijze ook te doen. We groeien ontzettend hard. Ik weet niet exact de cijfers, maar er moet nog fors veel klanten kunnen erbij komen.
Ja, precies. Wat zijn jouw grootste, wat zie je als je grootste concurrenten?
Ja, de grootbanken.
Toch wel, ja? Niet de andere fintechs of neobanks, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Want volgens mij moet je neobank eigenlijk noemen, hè? Toch? Of niet?
Nou ja, dat was,
neobank. Laten we het gewoon Nederlands houden, neobank.
Ja, nou ja, dat is wat we zijn. Hè? Dus als je kijkt naar de definitie van een neobank. Alleen, wij zijn een beetje een bijzondere neobank. Althans, dat vinden andere mensen. Mensen denken bij een neobank aan een betaalbank. Revolut of N26 of in Nederland heb je Bunk.
Ja.
Die bieden voornamelijk en richten zich helemaal op het sparen.
Ja.
Betalen. Betalingsverkeer.
Ja.
En wij richten ons op beleggen en sparen.
Ja.
Maar zijn ook, laten we zeggen, een concurrent van de grootbanken.
Ja.
Alleen niet op het gebied van betalen, maar op het gebied van beleggen en sparen.
Nee.
Dat is overigens voor banken veel relevanter.
Ja.
Want dat is waar ze het geld mee verdienen. Die hele spaarmarkt, dat is, laten we zeggen, de drijvende kurk waar de grootbanken op drijven. De kurk waar ze op drijven. En beleggen is waar ze allemaal naartoe willen, want ze willen veel meer fee-inkomsten gaan realiseren. Mm-hmm. Omdat die spaarmarkt nu wat lastiger ligt.
Ja.
En dat is eigenlijk wat wij doen. Dus wij vinden dat we eigenlijk veel meer de concurrentie aangaan met de meest relevante onderdelen van grote banken.
Ja.
Er zijn inderdaad een neobank af aan de letteren, zeg maar.
Ja, precies. Dus een Bux bijvoorbeeld, is dat zie je niet als een concurrent, omdat dat meer een broker is dan?
Nou, A is geen bank. Hè? Dus B is, ze bieden hele risicovolle producties aan. Het is ook meer tegen gaming aan.
Ja.
En wij zijn een bedrijf waar je kan sparen of beleggen voor je pensioen op een hele gestructureerde manier. Ja. Tegen hele lage kosten.
Het is ook met ander doel inderdaad. Omdat jullie het pensioen wat dat betreft
ook. Er zit ook veel meer op jongeren. Ja. Jongeren laten beleggen. Dat zie ik niet als concurrent.
Is jullie profiel dus wat ouder?
Gemiddeld 43. Maar het belangrijkste is dat wij klanten hebben die serieus vermogen willen opbouwen voor later.
Ja, precies.
Dat hoeven niet. Dat zijn vaak niet rijke klanten. Want mensen beginnen gemiddeld met een paar duizend euro hier, maar storten elke maand wel een beetje bij.
Ja.
Maar wel mensen die op een gestructureerde manier serieus vermogen willen opbouwen voor later. En dat is wel wat heel anders dan gokken of spelletjes bij andere partijen.
De lange termijn insteek.
Ja.
Nou, ik vond het heel leuk, Kalo. We gaan jou ook langetermijn in de gaten houden. Natuurlijk, waar het allemaal heen gaat. Met de Neobank. Dus ik vond het heel leuk. Dank voor je tijd en het welkom heten hier op jullie kantoor.
Graag gedaan.
Dank.
Oké.
Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Een samenwerking tussen Diederik Heining en Business Insider Nederland. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Dan kun je eventueel ook een recensie achterlaten. En dan zeg ik graag tot de next move.